Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. Ook vandaag kan u verder luisteren naar de reeks over de geloofsbelijdenis, u gebracht door priester Pierre-François.
Laat ons zien hoe dat lichaam wordt opgebouwd. En ik ga nu citeren uit Lumen Gentium opnieuw. Ook bij de opbouw van het lichaam van Christus heerst er verscheidenheid van ledematen en functies. Eén is de geest, die zijn verschillende gaven tot nut van de kerk verdeelt, overeenkomstig zijn rijkdom en de noodzaak van de bedieningen. Een beetje verder, de eenheid van het mystieke lichaam bewerkt en stimuleert onder de gelovigen de liefde. Als daarom één lid lijdt, delen alle leden in het lijden, en evenzo als één lid geëerd worden, delen alle in de vreugde. Dus die analogie tussen ons christelijk leven en de werking van een lichaam is heel rijk, want het laat ons begrijpen hoe verenigd dat we moeten zijn. Ik lees nu verder uit de Catechismus van de Katholieke Kerk. Ten slotte overwint de eenheid van het mystieke lichaam van Christus ieder menselijke verdeeldheid. En hier een citaat uit Paulus aan de Galaten: want gij allen die in Christus zijt gedoopt, zijt met Christus bekleed. Er is geen Jood of Heiden meer, er is geen slaaf of vrije, er is geen man of vrouw. Alle tezamen zijt gij één persoon in Christus Jezus. Laat ons hopen dat we zo snel mogelijk genoeg vorming hebben in de theologie van het Tweede Vaticaanse Concilie op dit punt verdiepen, om het stadium voorbij te gaan, de kerk te zien als de hiërarchie van de kerk met een machtsstructuur. Want het is oneindig veel meer dan dat. Nu laat ons eindigen met onze eenheid met Christus. Want een christelijk leven dat Christus niet als middenpunt heeft, is geen christelijk leven. Het is verbazingwekkend te zien hoeveel Paulus echt gefocust is op Christus en zijn eenheid met Christus in alles wat hij zegt of doet of schrijft. Daarom gaan we proberen uit te leggen wat het betekent dat Christus het hoofd is van het lichaam. De catechismus van de katholieke kerk zegt: Christus is het hoofd van het lichaam dat de kerk is. En dit laatste is eigenlijk een letterlijke citaat van de brief van Paulus aan de Colossenzen. Hij is de oorsprong van de schepping en de verlossing. Opgenomen in de heerlijkheid van de Vader is hij in alles de eerste. Dat is een van de betekenissen van hoofd zijn, dat is de eerste te zijn. En vooral in de kerk, waardoor het rijk van Christus zich over alles uitbreidt. Wat wil Christus naar ons laten toestromen door verenigd te zijn met ons als zijn hoofd? Wel, ten eerste, hij verenigt ons met zijn Pasen. Alle ledematen moeten zich inspannen om op hem te gelijken, doordat zij de gestalte van Christus hebben aangenomen. De zin, totdat zij de gestalte van Christus hebben aangenomen, komt uit de brief van Paulus aan de Galaten. Dan worden wij in de mysteries van zijn leven opgenomen. We zijn één met hen, met Jezus, in zijn lijden, zoals het lichaam één is met het hoofd. Wij delen in zijn lijden om samen met hem verenigd te worden. We ontvangen ook van Christus wasdom. Christus stelt ons in zijn lichaam, de kerk, de gaven en deze waarmee we elkaar helpen op de weg naar het heil, ter beschikking om ons meer naar hem toe, ons hoofd te doen groeien. Dus de bedoeling is dat wij naar Christus toe groeien. Het is een dynamisch proces. Ten slotte, Christus en de kerk wordt genoemd de gehele Christus, Christus totus. Deze uitdrukking is al aanwezig bij de heilige Augustinus. De kerk is één met Christus, de heiligen zijn zich van deze eenheid zeer wel bewust. En de catechismus geeft ons een citaat van de heilige Augustinus, van de heilige Joris de Grote en van de heilige Thomas van Aquino. Ik ga die drie citaten lezen. Eerst dat van Augustinus, dat is de langste. Laten wij ons derhalve gelukkig prijzen en laten we dank brengen dat wij niet alleen christen, maar ook Christus zelf geworden zijn. Begrijpt gij, broeders en zusters, de genade die God ons geschonken heeft door ons tot Christus tot hoofd te geven? Verwondert u dan en verheugt u, wij zijn Christus geworden. Als hij het hoofd is, dan zijn wij de ledematen. De hele mens, dat is hij en wij samen. De volheid van Christus is derhalve het hoofd en de ledematen. Wat betekent het hoofd en de ledematen? Christus en de kerk. Einde citaat van Augustinus. Citaat van Leo de Grote. Onze verlosser blijkt één persoon te vormen met de kerk die hij heeft aangenomen. En een citaat van Thomas van Aquino. Hoofd en ledematen, één en dezelfde mystieke persoon, om zo te zeggen. Je kunt zeggen, naast deze heel geleerde mannen, bisschoppen, theologen en priesters enzovoort, heb je ook de heilige Jeanne d'Arc. En een woord dat de heilige Jeanne d'Arc tegen haar rechter gesproken heeft, vat dat geloof van de heilige kerkleraren samen en brengt het gezond verstand van de gelovigen tot uitdrukking. Wat Jezus Christus en de kerk betreft, zegt Jeanne d'Arc, ben ik van mening dat het één geheel is en dat men hierover geen moeilijkheden moet maken. Punt. Dank u, Heer, dat u ons vooral hebt gegeven met gezond verstand. Dus ik heb gezegd dat Christus, dat we met Christus één lichaam vormen, dat hij het hoofd is. Nu gaan we zeggen dat de kerk de bruid van Christus is. En dat is heel interessant, want man en vrouw, al zijn ze apart met hun eigenheid, toch vormen ze een eenheid. Dat is de beste manier om te begrijpen hoe de kerk en Christus een eenheid vormen. De eenheid van Christus en de kerk lees ik uit de catechismus van de katholieke kerk. Hoofd en ledematen van het lichaam houdt ook in het onderscheid van de twee in een persoonlijke relatie. Het is niet omdat je met twee zij dat je je persoonlijkheid verliest. De mooiste huwelijken en koppels zijn koppels waar er een prachtige eenheid tussen man en vrouw is, maar waar ook zowel de bruid als de bruidegom zich kan ontplooien en ontwikkelen. En zelfs verrijkt wordt door die wederzijdse relatie. Een relatie vernietigt de persoon niet, maar vervolmaakt de persoon. De dag dat we dat begrijpen, dan zullen we eindelijk eens kunnen ontsnappen aan die antropologische reductie van het modern denken van de persoon te herleiden tot het individu en de autonomie, alsof de vrijheid de diepste grond was van de waardigheid van de mens. Want het is niet waar. De diepste grond van onze waardigheid is dat we kinderen van God zijn en de vrijheid is daar een gevolg van. Interessant. Dit aspect wordt dikwijls uitgedrukt in het beeld van de bruidegom en de bruid, zegt de catechismus. En dat is genomen van Christus, die bruidegom is van de kerk. De profeten hebben het al voorbereid en Johannes de Doper heeft het aangekondigd. Wanneer hij spreekt over Jezus, hij zegt niet mijn neef, mijn kozijn, hij zegt de bruidegom. De Heer heeft zichzelf aangeduid als de bruidegom trouwens in het evangelie van Marcus. En Paulus, de apostel, wanneer de catechismus spreekt over de apostel, zonder te zeggen wie het is, dan gaat het over Paulus. Hè? De apostel stelt de kerk en iedere gelovige lidmaat van zijn lichaam voor als een bruid, verloofd met Christus. Christus de Heer, om met hem slechts één geest te zijn. Verder zegt men dat de kerk de vlekkeloze bruid van het vlekkeloze lam is. Dan kun je zeggen, maar hier spreekt Paulus dus duidelijk niet over ons allemaal, want wij hebben zonde. Het gaat over die gemeenschap onder ons. De kerk is niet de som van de gelovigen. De kerk is de onzichtbare band van liefde tussen ons. Met ons, maar niet herleid tot ons alleen, want wij zijn niet heilig, helaas. Thank you. Christus heeft die bruid lief gehad, heeft zich voor haar overgeleverd om haar te heiligen. Om haar te heiligen, zijn woorden die komen van de brief van Paulus aan de Efeziërs. Christus heeft gebonden aan haar door een eeuwig verbond. Een verbond en huwelijk zijn twee begrippen hè, die kunnen overgaan in elkaar. En nu kom ik terug naar een tekst van de heilige Augustinus, waarvan we al een deel hebben gelezen, in verband met de gehele Christus. Ik lees nu uit Augustinus. Dat is de gehele Christus, hoofd en lichaam, één geheel, bestaande uit velen. Of het nu het hoofd is dat spreekt of de ledematen, het is Christus die spreekt. Hij spreekt in zijn rol van hoofd, in Latijn ex persona capitis, of in zijn rol van lichaam, ex persona corporis. Maar wat staat er geschreven? Die twee zullen één vlees zijn. Dit geheim heeft een diepe zin. Ik voor mij betrek het op Christus en de kerk, zegt Augustinus Paulus citeren uit zijn brief aan de Efeziërs. En de Heer zelf zegt het in het evangelie, deze twee worden één vlees. Immers opdat je weet dat het hier op de een of andere manier twee personen betreft, maar daartegen ook weer één. Tot de band van het huwelijk spreekt hij bij Jesaja als één persoon. Als hoofd noemt hij zich bruidegom, als lichaam noemt hij zich bruid. Dus Jesaja verspringt soms van bruid naar bruidegom en toch spreekt hij van één enkele persoon. Dat is een beetje wat er gebeurt. Mijn priester die kan spreken als priester of als gedoopte. Als Christus, als van zijn lichaam. Wel, daarmee sluiten we dit af van de kerk is de bruid van Christus. Maar natuurlijk, als we dat willen verdiepen, moeten we beter begrijpen wat het huwelijk is. En hoe mooi het ook is, en heel die theologie van het lichaam die daarachter komt. Het huwelijk niet zomaar seks mogen te hebben met elkaar. Het huwelijk is een verbond dat van twee mensen één eenheid maakt uit liefde, volgens de plannen van God. En nu blijft er nog één aspect te bespreken, en dat is de kerk is tempel van de Heilige Geest. Ja, als we naar de kerk gaan, krijgen we iets, namelijk sacramenten, dat verbonden is met de Heilige Geest. En er is geen enkele andere winkel waar je dat ook kunt vinden. Ik lees hier, om te beginnen, als inleiding, een kort stukje van opnieuw Augustinus. Maar nu gaat het over een andere geschrift van hem. Wat onze geest, ik bedoel onze ziel, is voor onze ledematen, dat is de Heilige Geest voor de ledematen van Christus, voor het lichaam van Christus dat de kerk is. We zijn nog niet helemaal buiten dat idee van lichaam van Christus, Christus totus. Dat lichaam heeft een ziel. Aan een hout. En die ziel van de kerk is als het ware de Heilige Geest. Dus je kunt ook de geest zien als hetgeen dat lichaam aan elkaar houdt. Zoals onze ziel, wij mensen, sterfelijke mensen, zolang dat onze ziel alle stukken aan elkaar vasthoudt, zijn we in leven. Wanneer die ziel uit ons lichaam vertrekt, begint een proces van ontbinding. We verliezen onze eenheid door ons leven te verliezen. Wel, dat gebeurt door de kerk. Moest de Heilige Geest zich terugtrekken uit de kerk, dan zou de kerk onderworpen worden aan een soort ontbindingsproces. Trouwens, je ziet het hier en daar gebeuren. Mensen die niet meer geloven in de sacramenten, de Eucharistie niet meer ontvangen, niet meer gaan biechten. Ze blijven de buitenkant van die structuur houden, maar zo een stukje van de kerk verschilt van de echte kerk, zoals een lijk verschilt van een lijf. Er is maar één letter verschil. Maar in het eerste is er leven en het andere niet. Het moet aan deze geest van Christus als aan een verborgen beginsel toegeschreven worden dat alle delen van het lichaam zullen met elkaar als met een verheven hoofd verbonden zijn, aangezien allemaal in het hoofd en helemaal in het lichaam is, helemaal in ieder van zijn ledematen. Dit komt uit de encycliek Mystici Corporis van Pius XII. Dat uitlegt wat de oorzaak is van die eenheid van de kerk, dus de Heilige Geest. Dus de Heilige Geest is als het ware de oorsprong van iedere vitale en werkelijke heilzame werking in alle delen van het lichaam. Wat doet hij? De Heilige Geest, hij bewerkt op vele manieren de opbouw van geheel het lichaam in de liefde door Gods woord, dat de kracht bezit op te bouwen, door het doopsel, waardoor de Geest het lichaam van Christus de vorm geeft, door de sacramenten die wasdom en genezing schenken aan de ledematen van Christus, en door de aan de apostelen geschonken genade, die onder zijn gaaf de voornaamste is. Want er zijn ook genade van de Heilige Geest die werken niet via de sacramenten, maar bijvoorbeeld door het leergezag van de kerk. Wanneer de kerk onderricht geeft, heeft ze een bijzondere bijstand van de Heilige Geest. Dat zorgt ook voor eenheid in de kerk. Door de deugden, die doen handelen volgens het goede, ten slotte door de vele bijzondere genade, waardoor hij de gelovigen geschikt en bereid maakt om allerlei werken en taken op zich te nemen voor de vernieuwing en de verdere uitbouw van de kerk, kan zijn dat we niet heilig zijn. Maar het is ook zo dat de Heilige Geest ons bepaalde deugden geeft die wel heilig zijn en die ervoor zorgen dat we toch, niet tegenstaande onze nietigheid, toch bepaalde meesterwerken tot stand brengt. Ik kan niet eindigen over de rol van de Heilige Geest in de kerk zonder te spreken over wat we noemden charismata. Dat zijn gaven die God geeft, die een beetje bovennatuurlijk zijn. Bepaalde van die gaven, zoals bijvoorbeeld de heiligmakende genade, maken ons heilig. Maar andere gaven zijn gewoon een duwtje in de rug in het leven van de kerk, dat de betrokkenen soms niet eens heiligt. Het kan zijn dat een zondaar zo'n charisma krijgt en daarmee bijdraagt tot het welzijn van het geheel. Dus charismata zijn gewoon gaven die God geeft in de kerk om bepaalde dingen te doen. Welke zijn die gaven? Meestal gaat het over onderricht, dat we feilloos onderricht geven. Maar andere keren gaat het over genezing. Er zijn bepaalde mensen die met de kracht van de Heilige Geest genezingen kunnen verrichten. We zien dus dat de kerk eigenlijk gesteund wordt door een aantal ingevingen van en inwerking van de Heilige Geest op ons. De tussenkomst van de Heilige Geest in bepaalde kerkelijke bijeenkomsten om te blijven bij de waarheid van de openbaring is daar een voorbeeld van. Er zijn mensen ook die in talen spreken onbegrijpelijke dingen zeggen en anderen krijgen dan de gave om dat te interpreteren. Dat zijn charismatische ervaringen die in bepaalde delen van de kerk een nut hebben bewezen en in andere delen van de kerk niet aanwezig is, omdat ze niet noodzakelijk zijn. Ze zijn nuttig, maar niet noodzakelijk. We moeten in elk geval openstaan voor de manier waarop de Heilige Geest werkt, want soms zijn we te rationeel en gaan we iets ontwikkelen dat heet controle. We willen alles controleren omdat we bang zijn dat het ontspoort. Maar wat indien de controleur hoogmoedig is? Wat indien de controleur zich vergist? Dus we zullen altijd vroeg of laat ergens de Heilige Geest moeten laten werken, want bepaalde mensen, hoe goed ze het ook menen, hoe kritisch ook zijn, kunnen soms door hun drang van controle eigenlijk de werking van de Heilige Geest in de weg staan. Gelukkig staan er nog altijd heiligen, en die heiligen zijn instrumenten van God, en die hebben ook soms de nederigheid om dat niet te laten blijken, maar in stilte te werken, want dat is ook een eigenschap van de Heilige Geest. Hij werkt in stilte. De Heilige Geest spreekt niet, hij herinnert de woorden van Jezus, en dat is ook wat de Heilige Geest doet in de kerk. Al spreekt hij niet zelf, hij zorgt ervoor dat de stem van Christus blijft weerklinken in heel de kerk.
En tot zover de catechese voor vandaag, een catechese in een lange reeks over de geloofsbelijdenis, gebracht door priester Pierre François. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.